Goedemorgen. Allemaal hartelijk welkom. Ja, is dat goed hart. Ja. Hier in de kerk, gasten die in ons midden zijn. Ook de mensen thuis met ons verbonden, nu live of later via de stream. Als u nog eens de dienst terugkijkt, van harte welkom. Dan zijn we alweer op vierde advent aangekomen. De vierde kaars die wordt straks aangestoken. En we gaan vandaag, gaan we met Simeon en Anna, gaan we wachten op de verlosser. Nou, als we dat hier vanochtend in een uurtje gaan doen, dan ervaren we niet hetzelfde als wat Simeon en Anna hebben ervaren. Want Simeon en Anna hebben een leven lang uitgezien en gewacht op hun verlosser. Maar hebben zij dan misschien ook niet heel vaak gedacht, gaat het nog wel gebeuren? Of is dat vooral mijn gedachte als ik mij in hun verplaats? Want welke beloftes heeft God ons gedaan? En waar wachten wij nog op? En ja, wat als het niet gebeurt? Hoe geduldig zijn wij? En wat kunnen we dus ook leren van Simeon en Anna? Bart zal daar vanochtend met ons over nadenken. Ik wens ons een heel gezegende dienst.
We lezen deze dienst uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 2, vanaf vers 22 tot en met vers 40. Dus over Simeon en Anna die Jezus ontmoeten in de tempel. Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten ze hem, dat is dus Jezus, en zij zijn Jozef en Maria, naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden. Zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft. Een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: nu laat uw Heer, uw dienaar, in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem gezegd werd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Azer. Het was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid. Gods genade rustte op hem. De gemeenteleden hier in de kerk, ook iedereen die thuis meekijkt, meeluistert, om wat voor reden dan ook, maar met ons ook verbonden. Het is vierde Adventszondag. En voor de vierde keer gaat het over wachten. Maar toch is er wel een verschil, dacht ik, in de afgelopen week. Want de vorige keren, in ieder geval de vorige twee keer, waren het best wel, ik zou bijna kunnen zeggen, sensationele verhalen. Over wonderen. Over een engel die verschijnt, die dingen vertelt. En over gewone mensen die toch heel bijzondere dingen meemaken. Maar dat lijkt deze keer eigenlijk heel anders. De ontmoeting van Simeon en Anna met Jezus. Kijk, die twee namen, Simeon en Anna, die zijn op zich wel heel veelzeggend. Simeon betekent God hoort. En Anna of Hanna betekent God is genadig. Wat dat betreft hangt er wel wat in de lucht. Maar in de voorbereiding dacht ik, en vergeef het me als u het een beetje oneerbiedig vindt klinken, is dit niet een beetje een saai verhaal? Als je gewoon kijkt wat er gebeurt, één voor één. En niet zoals in die vorige verhalen, heel bijzondere dingen. Jozef en Maria komen met hun kindje, Jezus, naar de tempel om daar te doen wat volgens de wet gebruikelijk was. Dat wordt wel vier keer genoemd. Gewoon mensen die keurig leven en doen zoals het is voorgeschreven. En Simeon, een oude man, zijn leeftijd wordt er niet echt bij genoemd, bij Anna straks wel, maar alles wijst erop dat het echt wel een oudere man is. Het eerste wat van Simeon gezegd wordt is dat hij rechtvaardig en vroom was. Nou, met alle respect, hoe spannend klinkt dit? Wie zegt dat als je aan iemand vraagt van, wat wil je later worden? Rechtvaardig en vroom. Of, hoe zou je herinnerd willen worden? Ja, goed, misschien wel inhoudelijk dit, maar dit zijn toch woorden die je niet heel snel gebruikt, zegt, denkt over jezelf of een ander. En dan Anna, een zeer oude weduwe. Dit is een beetje een ingewikkelde zin over Anna. Er staat dat ze vanaf haar huwbare leeftijd 7 jaar met haar man heeft samengeleefd en nu al 84 jaar weduwe is. Dat een beetje snel bij elkaar optelt, stel 20, 7 jaar getrouwd, 27, 84 jaar weduwe. Zitten we op 111. Niet helemaal uitgesloten, maar waarschijnlijk betekent gewoon dat ze 84 is. Dan zal ze ergens jong getrouwd zijn, maar dan is ze dus al tientallen jaren weduwe. En waar is deze vrouw vooral door bekend? Dat ze dag en nacht in de tempel is om te vasten en te bidden. Nou, er is iets waarvan je natuurlijk kunt zeggen dat het is indrukwekkend. Maar niet direct iets waar het merendeel van jullie van zal zeggen, ja, dat zo sta ik ook in het leven. Zo wil ik het ook gaan doen. Ik zei met alle respect een beetje saai, maar dat komt omdat het misschien, als je het zo leest, allemaal hele keurig nette mensen zijn. Die, zouden wij dan zeggen, allemaal netjes binnen de lijntjes kleuren. Ze doen iets heel perfect. En dan wij. Dan luister je naar zo'n verhaal, dan vraag ik me af, ja, kun je een beetje herkennen? Is er een van die mensen aan wie je wat kan spiegelen? Ik kan me heel goed voorstellen dat als je dit verhaal hoort, dat je in eerste instantie in ieder geval denkt van, ben dan ga ik veel te jong om aangesproken te worden door zo'n verhaal. Sowieso omdat het over oudere mensen gaat, maar ook om mensen die zo in het leven staan. Of moeite om je ermee te spiegelen, want dit zijn toch eigenlijk allemaal mensen die soort uitblinken in geloof. Wat als je jezelf nou niet zo gelovig voelt? Of misschien niet meer, of je twijfelt, je vraagt je af of je wel gelooft. Hoe kijk je dan naar zo'n verhaal? Voel je door zo'n beschrijving van deze mensen misschien niet heel snel een buitenstaander? Dat je het hoort En je als ware, je kijkt ernaar en het heeft iets moois, maar het staat heel ver van je af. Het komt eigenlijk niet dichtbij. Kan dat? Kan deze geschiedenis wel dichtbij komen? Nou, als dat, om dat te laten gebeuren, denk ik dat je in ieder geval twee dingen heel eerlijk moet doen. Of heel eerlijk, in ieder geval de eerste is, je moet een beetje kijken naar wat gebeurt hier nou precies? Wat is er aan de hand? Wat is de achtergrond van dit gebeuren? Wat doen Jozef en Maria daar met Jezus precies in de tempel? Waarom? En als tweede moet je denk ik heel goed letten op de houding van Simeon en Anna. De manier waarop zij in het leven staan. Allereerst die achtergrond. Dat is best wel, het is een heel Joods gebeuren. Een heel Bijbels, je zou kunnen zeggen heel Oud-Testamentisch geladen. Ze komen met Jezus naar de tempel, staat er, voor een ritueel van reiniging. Dat was namelijk voorgeschreven in de wet, dat als een vrouw beviel van haar eerste geboren zoon, dat ze allereerst 8 dagen lang als onrein gold, zich heel specifiek moest reinigen. Op de 8e dag werd het kind besneden, jongetjes. En dan was er nog een periode van een vorm van onreinheid, zoals het heette, van 33 dagen. Een periode waarin een vrouw zich ook afzonderde, niet naar de tempel ging. Maar op die 40e dag, dan ging je met je kind naar de tempel om 2 dingen te doen. Om het los te kopen en om het toe te wijden. En dat loskopen had een specifieke achtergrond. Dat was toen Israël vertrok uit Egypte als volk, was de eerste boodschap van God, alle eerstgeboren kinderen zijn voorbestemd om God te dienen in de tabernakel en alles daaromheen. Dus je eerstgeboren kind was altijd wat dat betreft voor de dienst van God. Maar later werd de stam van Levi daarvoor aangewezen. Zij gingen de priesterdienst vervullen en alles wat erbij hoorde. Maar om nou, als je uit een andere stam, een van de andere 12 stammen kwam, niet te vergeten dat in principe alle eerstgeborenen aan God zouden worden toegewijd, moest een ouder, dat eerstgeboren kind, loskopen. Dan ging je naar de tempel, dan bracht je een offer en je betaalde 5 sikkels. Als je dat kon betalen, symbolisch, kocht je daarmee je kind vrij. Niet als soort afkopen van je plicht, maar om eraan te denken. Het kind is, als het ware, toegewijd aan God. Maar de levieten zijn daarvoor aangesteld. Dit kind hoeft dat niet te gaan doen. Maar we blijven daar wel heel erg mee op God gericht en dienen van hem. Loskopen, vrijkopen. Het woord heilige wordt er ook voor gebruikt. Apart gezet. Een specifieke dienst. En het andere is dat je het deed om het kind toe te wijden. Voor te stellen of op te dragen. Je ging met het kind naar de tempel om het aan God voor te stellen. Dat kan een beetje raar klinken, alsof God dat kind dan niet kent en ziet. Maar daarmee was een gebaar van toewijding. Wie het ook is, dit kind, Heer God, het is niet allereerst ook ons kind, maar het is van u. En we zijn ervan overtuigd vanaf het allereerste moment dat het de bedoeling is dat het een leven leeft toegewijd aan u. Loskopen en toewijden. Elke Joodse ouder die deed dit in die eerste periode na een geboorte. En Jozef en Maria doen dit ook gewoon als Joodse ouders. Het mooie is dat hiermee duidelijk wordt dat Jezus ook niet helemaal iets nieuws is die zomaar komt. Maar ook echt geboren wordt als Joods jongetje. Uit het Joodse volk. Dat Jezus daarmee ook laat zien. Zijn ouders zelf heeft hij als kind daar nog helemaal geen idee van. Maar dat zijn ouders laten zien dat ze ook onderdeel zijn van het Joodse volk. Dat de redder die beloofd is ook uit het Joodse volk komt. En leeft als een kind van dat Joodse volk. Tegelijkertijd is het ook een prachtig teken. Jezus is als kindje dan nog maar 40 dagen oud. Maar dan al wordt bij hem ook die complete toewijding aan God uitgebeeld. Het is wel bijzonder als je goed leest dat Lucas eigenlijk alleen dat punt van toewijding noemt. Dat ze er kwamen om Jezus voor te stellen aan God. Daar in de tempel, terwijl nog niemand het doorheeft, want voor de meeste mensen die daar lopen, zullen het gewoon twee ouders geweest zijn die iets doen wat alle ouders deden. Niet verder heel opvallend. Maar daar wordt uitgebeeld dat Jezus totaal toegewijd is aan zijn goddelijke opdracht. En dat loskopen wordt bij Jezus eigenlijk niet zo genoemd. En dat is eigenlijk wel heel begrijpelijk. Gezien wie Jezus is. Zoon van God, die als mens gekomen is in deze wereld. Die hoeft niet losgekocht te worden. Die gaat anderen vrijmaken. Maar terwijl dat gebeurt, worden mensen daar helemaal geen bijzonder tafereel, komen Simeon en Anna in beeld. En hun houding, die is heel veelzeggend. Eigenlijk zie je het samengevat bij Simeon heel specifiek. Simeon had één grote wens, staat er. Een grote wens waar hij ook een belofte bij had gekregen. Hij wilde Gods redding, Gods redder, de Messias zien. Dat was het belangrijkste in zijn leven. En Anna is ook een vrouw, een profetes die voortdurend daarmee bezig was. Met dat wat God beloofd had. Wat zie je bij deze twee mensen? Ze zijn, heb ik het maar zo gezegd, gespitst. Ze zijn scherp, opmerkzaam. Ze luisteren. Het is mooi, en van Simeon wordt er gezegd dat God hem duidelijk had gemaakt dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien. En zoals het wel vaker in de Bijbel is, dan wordt er niet precies bijgezegd hoe God dat gezegd had. Maar God spreekt ook op meerdere manieren. Soms is dat een hoorbare stem, maar veel vaker ook in de Bijbel is het via anderen. Soms via een droom. Soms in gedachten. Door iets wat je leest. Maar Simeon was er in ieder geval van overtuigd dat God hem duidelijk had gemaakt, je zult niet sterven voordat je de Messias zal zien. En hij was dus iemand die dat had gehoord. Was opmerkzaam geweest. Het andere waar ze in uitblinken, deze Simeon en Anna, is dat ze geduldig zijn. Freek noemde het al. Je kunt je wat voorstellen, hun leven lang hebben ze gewacht. Ze zijn allebei op een hoge leeftijd. Ze zagen uit naar wat God zou doen. Ze konden erop wachten. En waar ze allebei ook door opvallen is dat ze gezegend zijn. Op een hele intense manier. Op zo'n manier dat je ziet, zoals het in de Bijbel vaak beschreven wordt. Zegenen wordt aan de ene kant gebruikt als je uitspreken naar God toe. Simeon zegent God staat. Hij spreekt groot over God. Anna brengt hulde aan het kindje. Maar Simeon zegent ook Maria en Jozef. Hij deelt uit dat wat God tegen hem zegt, waar God hem van overtuigt, dat deelt hij ook met Maria en Jozef. En Anna staat er, spreekt met iedereen in Jeruzalem, die de bevrijding van Jeruzalem verwacht, over dat kindje. Ze zijn gezegend en ze zegenen. En wat is nou het geheim van dit verhaal? Wat maakt dat Anna en Simeon zo in het leven staan? De Heilige Geest. En dat is bijzonder. Even een klein achtergronddingetje. In die tijd zeiden de rabbijnen, de Joodse geleerden, dat de Heilige Geest al lang geweken was van het volk Israël. We wachten erop tot hij terug zou komen, maar hij zou er eigenlijk niet meer zijn. De situatie was zo dat ze eigenlijk zeiden, ja, we moeten wel constateren dat de Heilige Geest er niet meer is. Maar bij Simeon staat het er gewoon heel rustig. De Heilige Geest rustte op hem. En hij raakt vervuld van de Heilige Geest. Geheim van hun levenshouding, van hun kunnen wachten, is de Heilige Geest. Nou, als je het dan naar ons leven toe haalt. Als we het hebben over wachten als Simeon en Anna. Dat is een van de vragen, een van de eerste vragen. Herken je iets van die grote wens van Simeon. En als ik vraag, wat is jouw grootste wens? Misschien weet je dan meteen iets. Misschien ook wel niet. Het gekke is, als je iets hebt wat je heel graag wilt, dan beïnvloedt dat je leven. Zelfs zo sterk dat het uiteindelijk ook bepaalt hoe je hele levenshouding is. Als je helemaal nooit nadenkt over wat je grootste wens is en denkt van nou, weet je, ik vind het al wel prima als het gewoon een beetje goed gaat. Dan is dat, gek gezegd, misschien ook wel het hoogst haalbare. Maar Simeon, zet je even stil bij de vraag, is je grootste wens dat je de redding van God gaat zien? Dat je in je eigen leven om je heen God aan het werk zal zien. En als dat misschien te ingewikkeld klinkt of te groot klinkt, is daar meteen mee verbonden, hoe vraag je, denk je, leef je met de Heilige Geest? Vervuld zijn van de Heilige Geest. Hoe vaak bid je daarom? En Simeon leeft in een tijd dat zijn de geestelijke leiders zeiden, de Heilige Geest is geweken. We leven in de tijd na de komst van de Heer Jezus, de Heilige Geest is uitgestort. De belofte van God is dat hij, als je het Nieuwe Testament wil weten, dat er een van de dingen die God zegt altijd te geven als je erom vraagt, is de Heilige Geest. Wie je ook bent, hoe je er ook voor staat in je leven. Hoe vaak doen we dat? Bidden we om die belofte? Frederik noemde aan het begin, welke belofte hebben wij nog te verwachten? Dit is er één. En als je dat niet doet, of als dat lastig is, is dat gek? Nou, ik denk dat het niet zo heel gek is. Sterker nog, dat het best heel verklaarbaar is. Dit gebed, het gebed om de Heilige Geest, daarmee raak je aan de grootste strijd waar het volgens de Bijbel ook over gaat. Want vragen, bidden, kom Heilige Geest, is vragen aan God om het voor het zeggen te hebben in je leven. En als er iets is wat we lastig vinden, is het om het zelf niet meer voor het zeggen te hebben. Om ons over te geven, toe te vertrouwen aan God en zijn leiding. En als er iets is waarbij de twijfel ook heel makkelijk naar boven komt, of ons als het ware ingefluisterd wordt, kun je zeggen. Maar wat gebeurt er dan? Dan is het hierbij. Terwijl de belofte is, dat God zegt, dan zal je ook echt je gezegend weten. Niet maar een beetje, maar gezegend om te leven zoals Simeon en Anna. Niet per se specifiek zoals zij hun leven invulden, maar wel met die verwachting. Verwachting vanuit het vertrouwen. God doet wat hij belooft en God schakelt ons mensen daarbij in. En daar wachten als Simeon en Anna is dus even stil worden en je afvragen, is dit ook voor mij het moment om het te realiseren? Ja, dit is wat belangrijk is. De redding van God zien. Dit is wat ik wil vragen aan God. Kom, Heilige Geest. En met de zegen die God geeft, wil ik anderen zegenen, God loven, hulde brengen en uiteindelijk ten diepste die vrede ontvangen waar Simeon het over heeft. Die vrede waar hij over zingt, als hij de Heer Jezus gezien heeft, als kindje nog maar. Hij heeft er nog niet eens zo heel veel van gezien. Maar nu laat u mij in vrede heen gaan. Zo leven, dat is leven zoals het straks in het lied klinkt. Ik leef het leven tegemoet, tot ik u zie en u ontmoet. Amen.